Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, een zogenaamde catechesedienst, met als thema het vierde gebod, de zondagsrust. Onze voorganger is onze eigen predikant, dominee Daniel Timmerman. Mijn naam is Kees Geersen, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mogelijk heeft u naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente een vraag of een opmerking. Stelt u die gerust. Na afloop van de dienst staat de voorganger en ik hier voor de preekstoel. Dus schiet ons aan als u daar behoefte aan heeft. Onze organist is Simon Kadijk. De collecte is voor Dorcas. Een stichting, die een christelijke hulporganisatie waar we vandaag ook boodschappen voor inzamelen. Vooral actief in Oost-Europa. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2... dus dat zijn de kinderen van de basisschool groep 1 tot en met 6. Die komen vanochtend bij elkaar. En tijdens het eerste deel van deze catechesedienst geldt dat ook voor tienergroep 1. Zoals gezegd, het is vandaag catechesezondag. Dat betekent dat we na een korte koffiepauze onze dienst vervolgen om ongeveer 11 uur. De baby's en de peuters, die worden dan opgevangen in de crèche. De kinderen van de KIK hebben op de verdieping een programma. Tienergroep 2 in dit geval heeft een programma boven. Dus het is voor elk wat wils. Maar tijdens de koffiepauze komt het allemaal netjes op de beamer. Dus dat leidt zich allemaal vanzelf. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. We zingen nu Psalm 67 vers 1 en 3. En na een moment van stilte, votum en groet, zingen we met elkaar uit de eigen bundel lied 17. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Zoals Kees net al aankondigde, een rode draad in deze dienst, in deze catechese zondag, is het thema rust. En laten we nu eerst proberen tot rust te komen in een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en ook ons leven, ieder van ons persoonlijk. Hij is trouw en hij laat niet los wat hij begon. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. De kinderen mogen naar hun eigen plek hier in het gebouw voor het jeugdprogramma. En tot straks. Als wetslezing heb ik vandaag Leviticus 19 uitgekozen. Een aantal gedeeltes daaruit. Aansluitend gaan we zingen gezang 350. En veel van de liederen hebben in deze dienst te maken met Dankdag. Dat lied net ook, Dank o Heer. En deze week wordt in veel kerken Dankdag gevierd. En ik probeer de twee dingen een beetje bij elkaar te brengen vandaag. Rusten, de rustdag en Dankdag. En het Oude Testament laat ook zien van, het is niet alleen dat je zelf tot rust komt, maar dat je ook wat gunt aan een ander, aan je naaste, aan de mensen om je heen. Nou, dat komt ook heel duidelijk naar voren in Leviticus 19. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader. En neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Dan vanaf vers 9. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En dan nog een paar versen vanaf vers 30. Neem steeds mijn Sabbat in acht en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden. Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben de Heer, jullie God. Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. We zingen gezang 350.
Thank you.
Laten we samen bidden. God vragen of hij ons wil leiden als we straks zijn woord open doen. Laten we bidden. Goede God, dank u wel. Dank u wel dat we zo ontelbaar veel dingen hebben om dankbaar voor te zijn. Het licht in onze ogen, het geluid in onze oren. Alleen al vanochtend, dat we elkaar konden begroeten vanochtend, dat we de mooie muziek hoorden, dat we hier uw welkomstwoord hoorden. Wat bent u goed voor ons. Dank u, Vader. We willen u vragen. Wilt u ons helpen om door uw woorden die we lezen, elkaar vertellen, elkaar toezingen, dat we door uw geest zelf een beetje meer dankbaar zullen worden vandaag. Een beetje meer onder de indruk van hoe groot en hoe goed u bent voor ons. Het leven van elke dag. Gewoon als we naar school gaan en naar ons werk en als we thuis zijn, help ons daarbij. Ook als we dat doen door onze zorgen en onze vragen en onze twijfels heen. Dat we toch mogen merken, ja, u bent goed. En dat we met een danklied straks weer naar huis kunnen gaan. En niet alleen dat, maar dat we ook omzien, Heer, naar de mensen om ons heen. Zoals we net ook met dat lied hebben gevraagd. Open onze oren en onze harten. Om te zien wie er op onze weg komt. En om te delen van uw goedheid. Helpt u ons daarbij, alstublieft. Dat vragen we u. En we danken u. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. We gaan nu samen lezen Deuteronomium 8. En Elke zal dat voor ons voorlezen. En dat doen we vandaag een beetje uit een andere vertaling. Ik heb dit keer gekozen voor de Herziene Statenvertaling. Ik denk dat de meeste van u niet bij u hebben. Maar voor de mensen hier in de kerkzaal in ieder geval, de tekst staat op de beamer. Deuteronomium 8.
Israël opgeroepen tot gehoorzaamheid. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden, en hij liet u het manna eten dat u niet kende, en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten, en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere uw God in acht, door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte. En op het gebergte een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Wees op uw hoede dat u de Heere uw God niet vergeet, en daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen die ik u heden gebied niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich niet verheft en dat u de Heere uw God vergeet, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was. Die uit hard gesteente water voor u liet komen. Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen. En dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verweven, opdat Hij zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals dat op deze dag nog is. Als het echter gebeurt dat u de Heere, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals de heidenen die de Heere voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent geweest.
Lezing. Ik wil u en jou graag meenemen naar de tijd dat Hanneke en ik onze eerste auto kochten. We gingen bijna trouwen. En daar heb je natuurlijk een boel geld voor nodig. Maar het was toch ook wel erg handig om een autootje te hebben. Want we woonden op dat moment in een plaats waar we eigenlijk niet zoveel mensen kenden. En voor alles moesten we een eind reizen. Dus een auto kopen. Dus ja. Via via konden we onze eerste auto kopen, die op dat moment al 15 jaar oud was, voor €250. En dat ging, dat we ons niet bedachten dat zo'n auto ook onderhoud nodig heeft en dat dat wel meer kost dan de aanschafwaarde. Maar goed, wij hadden een auto. Een jaar of vier later, toen de eerste geboren was, de tweede op komst, en toen moesten we toch echt een andere auto, want hij werd te oud en te klein. Zeker voor mijn formaat was hij eigenlijk al een beetje aan de krappe kant. Een nieuwe auto, maar ja, net afgestudeerd. Dus met behulp van een vriendelijke dealer, die wel wat sympathie had voor een dominee, en een beetje met behulp van schoonouders, konden we een tweede auto kopen. En geweldig. Wat waren we er blij mee met onze ruime wagen. Maar ja, ook die was een keer vol. En was ook niet piep jong meer. Dus jaren daarna konden we onze huidige auto kopen. Zelf gespaard. Zelf geld voor opzij gelegd, geen hulp meer nodig. Nee, wij konden een auto kopen. En dan heb je toch wel een beetje het gevoel van zo. Dat heb ik goed voor elkaar. Hebben we goed voor elkaar. En nu hebben we niet meer van wat we eerst hadden, dat je echt een oud barrel moest rijden. Nee, we hebben het goed voor elkaar. Misschien kent u dat wel. Ken je dat wel? Van die periodes dat je het niet zo breed hebt gehad. En dat je dan later denkt van, maar yes. Nu lukt het. Nu hebben we iets voor elkaar. Nu hebben we het goed gedaan. Misschien hebben mannen dat met auto's, vrouwen weer met iets anders, ik weet het niet, maar dat gevoel. Misschien ken je het wel. En is dat nou verkeerd? Ja, natuurlijk mag je jezelf best wel eens een compliment geven. En ook echt wel blij zijn met dat, dat het wat vooruit gaat. Maar toch, Mozes waarschuwt. Wat er dan met je kan gebeuren. Met je hart. Daarover gaat Deuteronomium 8. In de vertaling die we gelezen hebben. In vers 17. Je moet niet in je hart gaan zeggen. Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit gedaan. Zo van, heb ik gedaan. heb ik voor elkaar. Ik deed het, ik heb het verdiend. En dat je dan misschien ook wel neer gaat kijken op anderen die dat niet hebben. Moet je niet doen. Het is niet goed voor je. En bovendien, het zou zomaar kunnen gebeuren dat je God vergeet. Dat je niet meer weet dat Hij het is die het je geeft. Vergeet God niet. En vergeet niet dankbaar te zijn. En dat is wat ik vandaag met jullie wil delen uit het woord van God. Vergeet God niet. Laten we eens even kijken naar het moment waarop Mozes dit tegen Israël zegt. Het is tegen het einde van de woestijntijd. Israël was 40 jaar lang in de woestijn geweest. En nu staan ze dan eindelijk op het punt om de grote oversteek te maken. Een nieuw begin in het mooie land Kanaan. En Mozes geeft een terugblik. Weten jullie nog hoe het was? De tijd in de woestijn was een tijd dat we echt diep afhankelijk waren van God. Je had geen voedsel. Je kon niet naar de winkel. Je kon ook niet zeggen, dit brood komt van het graan dat ik zelf heb geplant en geoogst. Wel nee. Ze hadden niks en elke dag leefden ze van het brood dat God hen gaf. Manna. Echt elke dag afhankelijk. En hun kleren, Mozes zegt, jullie hadden geen nieuwe kleren. Ze waren niet versleten. Wel ideaal trouwens, hoefden ze dus 40 jaar geen kleren te kopen. Maar Mozes bedoelt daarmee natuurlijk, je had echt niks in handen. Je moest leven van de geef, van wat God je geeft. Ze konden er niet voor werken, zich niet ervoor inspannen. Ze moesten zo leven, met open handen. Het was ook een tijd van soberheid. Mozes zegt, God verootmoedigde jullie. Het waren tijden van honger, van afzien soms. En je kinderen zeiden, hebben we nou alweer manna? Ja, alweer manna, want dit is ons leven nu. Het is goed, het is genoeg, maar niet luxe. De kleding was voldoende, maar nooit is een mooi nieuw kledingstuk. En toch was het een mooie tijd. Mozes gebruikt later in Deuteronomium het beeld van de arend. Die haar jongen uit het nest gooit en dan opvangt. Nou, zo was het. Jullie leefden heel dicht bij God, heel afhankelijk. Hij draagt jullie als op adelaarsvleugels. Zo leefden ze. Hosea zegt, ik leerde jullie in de woestijn wandelen als een kind. Een klein kind, nou, stapje bij beetje. Misschien kennen wij ook wel van die tijden in ons leven. Dat we ons echt dicht bij God wisten, afhankelijk. Misschien wel inderdaad een tijd dat je het niet zo breed had. Krap zat. Misschien wel tijden van zorgen en spanning. En ik hoorde wel eens van mensen die zeggen, het was toch een mooie tijd. Want ik was zo met God bezig en zo afhankelijk. En later als het dan weer goed gaat en je bent well to do. Dan schiet het er ook zomaar weer bij in, hè? Om te vertrouwen. En dat gebeurde ook bij Israël. En Mozes die voelt dat aan en vertelt dat ook van tevoren. Van, pas nou op. Wat er met je gebeurt straks. Want God gaat jullie brengen naar een prachtig land. Kanaan. Het wordt uitbundig beschreven, bijna paradijselijk, zo mooi. Eerst woestijn, zoeken naar water en dan een land van waterbeken, niks tekort. Eerst alleen maar manna elke dag, nee, en dan een land van tarwe en gerst van olijven en honing. Alles wat je maar kon bedenken aan wat goed en lekker was, het is er. Plenty, overvloed. Eerst water en dat is een land van wijn. Eerst honger en dan je zult eten en verzadigd worden. Het is een beetje alsof je van de aardappeleters in dat hutje bij Nune de moderne Brabander tegenkomt met onze iPads en wat dan ook. Zo'n contrast. Het wordt echt heel duidelijk neergezet. En Mozes zegt, het zou maar zo kunnen dat je mentaliteit dan ook gaat veranderen. Niet alleen je spullen, niet alleen wat je hebt, maar ook je mentaliteit. Want in de woestijn leefde je van de geest, moest je alles krijgen. Maar dan, in dat nieuwe land, gaan jullie zelf werken. Dan ga je zelf die akkers bebouwen en je huizen bouwen. En je gaat spullen verzamelen, je gaat rijkdom vergaren. En je laat je veestapel groeien. Van afhankelijk word je actief. En dat is goed. En dat moet ook. Maar let op je hart, zegt Mozes. Dat je God niet vergeet. Dat je niet zo druk wordt dat je niet meer denkt aan God. Hoe hij er was in de woestijn. Hoe hij jullie water uit de rots gaf. En brood uit de hemel. Dat je te actief bent met het opbouwen van je carrière, van je gezin. Te druk met je spullen. De volgende aanschaf. Dat je God vergeet. Pas op dat je de Heere je God niet vergeet. Vers 11. En pas op je hart. Vers 14 in de vertaling die we gelezen hebben. Pas op dat je hart zich niet verheft. Onze nieuwe vertaling zegt dat je niet hoogmoedig wordt. Dat is waar het boek Deuteronomium ons aanspreekt. Op het niveau van ons hart. Waar zit nou je diepste commitment? Je diepste verbondenheid? Je mag niet in je hart zeggen, ik deed dit. Nee, God doet het. Hij zorgt voor ons. Dat is realistisch in de tijd van Mozes. Het is realistisch in onze tijd. Paul de Leeuw zei eens over zijn eigen opvoeding. Toen de welvaart kwam, verdween God naar het schuurtje. Het kan zomaar gebeuren. Dat je dan in je hart zegt, ja, maar ik heb God niet meer zo nodig. Het hoeft voor mij niet meer zo nodig. Nu heb ik andere prioriteiten of gewoon geen tijd. Komt wel weer misschien. Maar nu even niet. Pas er voor op wat welvaart met je doet. Hoe je dit kunt tegengaan. Hoe kun je zorgen dat je die afhankelijkheid van het begin vasthoudt. Nou, Deuteronomium 8 laat twee dingen zien. In vers 2 staat, houd de weg in gedachten die God met je gegaan is. Denk aan de weg. Denk terug aan hoe het was. Aan die tijd van je eerste auto. Een beetje zoals Dagobert Duck, altijd het eerste dubbeltje bewaard. Zo is het begonnen. Niet zo vrekkig worden natuurlijk als Dagobert, maar wel dat begin. Zo was het een keer. Zo klein begon het. Denk terug aan die tijd dat je een baan zocht. Dat je je zorgen maakte. Ook als je het nu beter hebt. Om die afhankelijkheid vast te houden. Denk dus aan de weg die God met je gegaan is. Het tweede wat Mozes hier zegt is, loof God. Vers 10. Als je het dan goed hebt, en als het dan goed met je gaat, loof dan God. Vergeet dat niet. Loven, dat doet iets met je hart. Dat zorgt ervoor dat je niet denkt, ik heb het zelf gedaan, maar dat je je actief te binnen brengt, God heeft dat gedaan. Iemand vergeleek het loven van God met het stoken van een vuurtje. Dat je houtjes gaat verzamelen, dingen gaat bedenken. Zo is God. Zo zorgt God voor de wereld, voor de planten, voor de dieren. Zo zorgt God voor mij, voor mijn buurman en voor mijn kinderen, voor mijn familie. En dat je die vuurtjes bij elkaar brengt en dat dan aan God gaat vertellen. Misschien ook wel aan anderen. God doet natuurlijk goed voor mij. Dan bent u groot, vol liefde. En dan gaat het branden. Het vuurtje van de lofprijzing houdt je dichter bij God. Loof God. Als je het goed hebt. En dat doen we dan ook vandaag. In de kerk. Weet je, dankdag. God loven, wat bent u goed voor ons. Dank u voor die dingen die gebeuren. Voor uw liefde. Elke dag. Denken aan God. God loven. En dan tot slot. Nog één ding. Want het werd al gezegd, het is vandaag catechesezondag over het vierde gebod. Over de rustdag. Wat heeft dit alles te maken met De rustdag. Nou, ik moet nog even één stap zetten. En dat heeft te maken met een heel klein zinnetje wat in de tekst staat. Deuteronomium 8 gaat het op een gegeven moment over het manna. Het manna dat Israël in de woestijn kreeg. Niet elke dag. 6 dagen per week. En de 7e dag niet. Dat lees je in Exodus 16. Dan zegt God dat van, ik geef jullie manna. En dan moet je echt verzamelen wat je nodig hebt voor die dag. Anders gaat het bederven. Is het echt niet lekker meer de volgende dag. Maar op de 6e dag moet je wel een dubbele portie verzamelen. Want dat heb je dan nodig. Voor de Sabbat. Nou, er waren natuurlijk mensen die dat gingen experimenteren. Die dachten, ik verzamel op woensdag 2 keer zoveel. Nou, dat was de volgende dag echt niet lekker. En er waren ook mensen die dachten op vrijdag. Ik doe gewoon voor 1 dag. Want morgen is het toch bedorven. En die zaten dan op Sabbat met honger. De Sabbat was in de woestijntijd dus een oefening in vertrouwen. Dat staat ook in Exodus 16, dat God zegt, ik ga jullie daarmee op de proef stellen. Vertrouw je nou echt op mij? Vertrouw je nou echt dat ik zeg, morgen is het weer? Ga je niet inhalig zijn, zo van, het is woensdag, maar morgen moeten we ook eten, ik haal meer binnen? Nee, vertrouw op mij. Morgen is het er weer. En op vrijdag, durf je dan te vertrouwen dat het morgen nog goed is? Ook al zag je misschien eerder die week dat het bedorven was. Vertrouw je erop dat ik dan ook op Sabbat voor je zorg. Als je het niet binnenhaalt, maar het al hebt en moet rusten. Een dag in de week, een oefening in vertrouwen. In het loslaten. En God voor je laten zorgen. Nou, dat moest Israël vasthouden. Ook later, toen het manna ophield en toen ze in hun mooie land leefden. En waar de verleiding natuurlijk heel groot was om in oogsttijd te zeggen, oh, nu is het mooi weer. We moeten hooien, we moeten het graan binnenhalen. Ook Sabbat, ja, vervelend, maar we moeten door. Nee, je moet niet door. Stop nou maar eens. En vertrouw er nou maar op dat God voor je zorgt. En ga je niet zitten zorgen maken over dat het misschien dan dan gaat regenen. Vertrouw nou maar op God. Een oefening, een wekelijkse oefening in afhankelijkheid. Kijk, en daar raakt het 4e gebod ons leven. Kunnen wij afhankelijk leven, ook door ons werk gewoon eens los te laten? Of zeggen we, nou ja, nee, de dag van de rustdag, dat was van Israël, wij hebben niet meer die regel en we denderen maar door. Want mijn werk moet af en ik moet toch op zondag ook mijn e-mail checken? Moet dat nou echt? Is dat nou echt nodig? Het 4e gebod daagt ons uit om te leven in afhankelijkheid en dat dan heel concreet te maken door ook momenten te hebben dat je je werk gewoon je werk laat en het niet doet. En ik ben daar heel slecht in. En misschien u ook wel. Maar het is wel de uitdaging die het 4e gebod ons geeft. Laat je werk nou eens los. Wees nou echt afhankelijk. Maak dat nou eens concreet. Dus, leef in afhankelijkheid. Denk aan wat God voor je heeft gedaan. Loof God daarom. En laat je werk ook af en toe los. Om te beseffen dat God werkt. Dat Hij het doet. Amen. We gaan uit onze eigen bundel zingen lied 1. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats en daar kom ik tot rust bij u. Lied 1.
Thank you.
Ik wil graag jullie voorgaan in dankgebed. En dan onderstreep ik vandaag ook het woordje dank even. Juist ook vanwege dankdag. En ook van wat we zagen in Deuteronomium 8. Hè, blijf dicht bij God door God te loven. Wil ik God gaan bedanken voor gewoon de dingen van elke dag waar we misschien helemaal niet zoveel bij stilstaan. Je eten, je werk. En natuurlijk als we dat doen, bidden we ook, want danken en bidden gaan samen op. Als je zorgen hebt over je werk, je inkomen. Bij name wil ik ook bidden voor onze zuster Nan Los. Ik werd gebeld door Bram, die vertelde dat zij in de afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis. En zelfs op de intensive care is geweest, 4 dagen lang. En een ingreep moest ondergaan vanwege ernstige nierproblemen. De situatie is zelfs kritiek geweest. Dus dat is een enorme schok. Gelukkig gaat het nu wel weer de goede kant op. Maar ze laten allebei ook wel weten van bezoek is echt nog te veel. We kunnen op andere manieren meeleven, vooral mee bidden. Maar nu is vooral nog rust nodig. We gaan dus bidden voor Nan Los. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heer onze God, onze trouwe Vader in de hemel. Dag aan dag draagt u ons, zegt een van de psalmen. Dank u wel, Heer, dat u deze wereld draagt. Dank u wel, Heer, voor de natuur. Dank u wel voor de zon en ook voor de regen. Dank u wel voor de bomen en de dieren om ons heen. Dank u wel voor uw schepping, Heer, die vertelt hoe groot u bent. Hoe creatief, hoe rijk en gevarieerd. Heer, wij prijzen u, onze schepper. En wij bidden u, Heer, houdt u de schepping in handen. En wilt u ons ook leren om goede rentmeesters, beheerders te zijn van uw schepping. Heer, wij danken u dat wij in dit stuk van de wereld over het algemeen niet bezorgd hoeven te zijn over ons voedsel. Dat er eten is, winkels vol met eten. Dank u wel dat u dat in de schepping legt. Dat boeren en aan het werk kunnen om te zorgen voor graan en melk en zoveel dingen meer. Maar wilt u zorgen, Heer? Het is zo oneerlijk verdeeld. En wat kunnen wij daar nou aan doen? Wilt u het ons duidelijk maken? Dank u wel, Heren, als we werk hebben en inkomen of pensioen. Bent u goed voor ons? Wat zorgt u voor ons? En wilt u ons ook helpen om ons werk met dankbaarheid te doen in afhankelijkheid van u. En wilt u zorgen voor ons, Heer, als we geen werk meer hebben, daarnaar zoeken of als onze baan, onze functie op de tocht staat. Hier wilt u ons dan doen merken en ons het vertrouwen geven dat u ons echt draagt en ook voorzien in wat we nodig hebben. Heer, wij danken u dat we mogen leven. Dat u ons leven geeft en ook in het afgelopen jaar in ons midden nieuw leven heeft gegeven. Dank u, Heer, als we gezond mogen zijn. Als we 's ochtends wakker worden met energie en levensmoed. Maar wilt u ook bij ons zijn, Heer, als we ziek zijn. Als het ons aan levensmoed ontbreekt. We zijn bij onze zuster Nan Los en bij Bram. Bij allen die heel dicht bij hen staan en een hele heftige week hebben gehad. Dank u wel dat u het leven van Nan heeft bewaard en gespaard. Dat u de artsen wijsheid gaf. En wilt u ook verder voor hen zorgen. En herstel geven. En hun leven dragen, Heer. Goede God, wij danken u voor vrede en voor veiligheid in ons land. Soms horen we van verschrikkelijke dingen die gebeuren. En dan beseffen we weer hoe bijzonder het is dat het meestal goed gaat. Dat we in vrede leven en in veiligheid over de straat kunnen gaan, ook als christenen. Dat we niet worden vervolgd vanwege ons geloof. Dank u voor dat alles. Dank u voor onze overheid. Die zorgt dat we in dit veilige land leven, dat er recht is en gerechtigheid. Dank u voor onze volksvertegenwoordigers, onze ministers, ons staatshoofd. Dank u voor allen die op lokaal niveau zorgen dat de dingen goed lopen. Die waken voor onze veiligheid, zoals politieagenten en andere hulpverleners. Hier wilt u hen zegenen. Ook als we zelf daarin werkzaam zijn. Dank u wel voor mensen die werken in de zorg. Heer, het is een gure tijd en er wordt zoveel bezuinigd. Dank u voor al die mensen die met inzet en enthousiasme en liefde omzien naar mensen die zorg nodig hebben. In de ziekenhuizen, zorginstellingen en thuis. Heer, zegen hen in hun werk. Dank u wel, Heer, dat we gemeente mogen zijn. Een huis van u, een herberg voor mensen onderweg. Dank u, Heer, dat we zondag in, zondag uit en ook op andere momenten in de week samen mogen komen om uw woorden te delen, te bidden, u te eren, met brood te breken. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor alle mensen die werken in uw koninkrijk, ook aan de frontlinie, om missionair bezig te zijn, en diaconaal, hier in de stad en ver weg. Ook uit ons midden. Heer, zegen hen, alstublieft. Wij danken u voor uw liefde, voor Jezus, uw Zoon, voor de belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waardoor wij mogen leven als mensen met hoop. We prijzen u, onze hemelse Vader. We prijzen u, Jezus Christus, onze Heer. We prijzen u, Heilige Geest, u die ons leidt. Amen. Laten we nu samen zingen, Psalm 36, vers 2. Er is nu gelegenheid om onze gaven te geven in de collecte voor Doorkas, waarmee we onze dankbaarheid ook heel concreet kunnen maken, delen van van wat God ons geeft. De mensen thuis die denken, wat is het stil in de kerk. We wachten nog even op de kinderen. Want we zullen met de kinderen even een gesprekje hebben over Dankdag. En over onze doorkastactie. De kinderen zijn waarschijnlijk nog heel druk aan het werk. Dat is natuurlijk heel goed. Kijk eens, wat een enthousiasme. Fijn dat jullie er zijn, jongens. daar een doos. En volgens mij komt er nog meer aan. En een bord. En nog een doos. Even kijken, deze microfoon, duwt het ook. Nou, ik snap er niks meer van. Als ik die dozen zie, het eerste wat ik dan denk is verhuizen. Gaan jullie verhuizen?
Ja, ik ga verhuizen.
Dat is nog eens nieuws. Wat zijn die dozen voor? Wie kan het vertellen? Wie kan mij eens uitleggen waar die dozen voor zijn?
Ja. Ik weet het niet meer.
Jij weet het niet meer, maar dan kan iemand je wel helpen. Ja.
Voor Dorcas.
Voor Dorcas. En wat is Dorcas of wie is Dorcas?
Dat is de voedselbank.
Ja, dat is een soort voedselbank. Heel goed. En dan niet voor mensen in Eindhoven, maar...
Afrika.
Ja, in ieder geval ver weg. Wie heeft nog onthouden welk land dat ook alweer was?
Rusland,
Oekraïne, inderdaad, in die kant uit. Oekraïne, Rusland. En het zijn geen verhuisdozen. Kun jij vertellen wat erin zit?
Brinta.
En in de andere doos zit... Ja, wat zit er in die doos? Wat is dat? Wie kan mij vertellen wat erin zit? Ja?
Thee.
Dus...
Ja, ga ik nog
mee. Eline...
Nog helemaal niks in.
We hebben wel een probleem. En er kan nog wel wat bij, hè? Ja. Dus, wij zijn spullen aan het verzamelen voor mensen in een ver land die het niet zo goed hebben als wij. Die misschien wel te weinig te eten hebben. En dat doen we vandaag omdat het dankdag is. We bedanken de Heere God voor ons eten en voor alle fijne dingen. En we delen ook uit van alles wat hij ons geeft. Nou, jullie mogen de dozen nu even neerzetten. En dan gaan we kijken naar het bord. Want wat staat er op het bord? Wat hebben jullie daar opgeschreven?
Nou, dit is van kinderwagen 1 en dit is van kinderwagen 2. Nou, wij hebben allemaal gebedspunten opgeschreven. Allemaal dankpunten voor de Heere God. Bijvoorbeeld dat hij de bomen heeft gemaakt. Dat hij de wereld heeft gemaakt. Kinderen noemden dat de Heer Jezus voor ons is gestorven. We hebben ook gedankt voor dat de papa van Lise weer beter is. Dat we familie en vrienden hebben. En dat wij ook mogen helpen om heel veel spullen voor arme mensen te verzamelen. En bij kinderbijbelgroep 2 staat erop dat we genoeg eten hebben. Dat wij water hebben uit de kraan. Dat we niet achtervolgd worden omdat we christen zijn. Dat we een huis hebben om in te wonen. Dat we 1 tv hebben. En dank u dat je kan tekenen. Nou, allemaal dingen die de kinderen hebben opgeschreven.
Heel fijn. Hey, dan heb ik een plan. We hebben net in de grote kerk hier ook al God gedankt. En we kunnen ook vertellen aan God dingen door op een briefje te schrijven. Maar laten we nu ook samen hier nog gewoon met elkaar gaan danken. Dan ga ik denk even daar zitten en dan pak ik de briefjes en het bord erbij. En als jullie dan ook een kringetje willen maken en op de grond willen gaan zitten, dan gaan we samen God danken voor wat hij ons gegeven heeft. Goed, vouwen de handen. Dan gaan we samen God danken. Dank u, Heere God, dat u de bomen heeft gemaakt. En dat we een volle buik hebben. Dank u wel, Heer, dat wij niet worden vervolgd. Maar dat we in vrijheid mogen leven. Dank u, Heer, dat de papa van Lize beter is. Dank u dat we spullen mogen verzamelen voor de arme mensen. Dank u dat we eten hebben en een huis om in te wonen. Dank u voor geld voor de baby's, voor familie en vrienden. Dank u voor kleren en voor alle fijne dingen. Ook als er mensen jarig zijn geweest, wat is dat fijn, Heer. We danken u dat Jezus voor onze zonde is gestorven. En daarom willen we u ook heel hartelijk bedanken. In Jezus' naam, amen. Goed, mogen jullie een plekje weer gaan zoeken bij papa of mama. Mogen de dozen wel hier laten staan, jongens. Als afsluiting van dit deel van onze samenkomst gaan we nu zingen, gezang 44 uit het liedboek. Zegen van onze God met ons meedragen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede. Kijken hoe het nu. Ja, nu hoor ik me een stuk beter. Ja. Ook voor mensen thuis die dit deel met ons meemaken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En als toelichting, we zijn bezig met een serie over de 10 geboden. En vandaag het 4e gebod. En als vraag voor dit moment heb ik op het bord staan zondag rustdag. Ik wil 2 dingen vertellen, 2 stappen zetten en dan vervolgens uiteengaan in groepjes om erover door te praten. Die komt straks nog. Denk. Kijk, die zocht ik. Ik wil beginnen met een paar bijbelfragmenten om op zoek te gaan van waar ging het, gaat het om in het Jodendom voor bij het thema Shabbat, de zevende dag als rustdag. Wat doe ik verkeerd, Jan?
Nee, niks. Maar hij zet mijn telefoon aan de presentatie, denk ik, geschopt.
Oké, prima. In het Jodendom, vanuit het Oude Testament, zijn er verschillende motieven voor het houden van één rustdag. De eerste en de meest voor de hand liggende is dat God rustte van zijn werk. Genesis 2, op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. En dat motief komt ook naar voren in de bekendste tekst van het vierde gebod. In Exodus 20, zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Eigenlijk was Israël behoorlijk uitzonderlijk in de wereld van toen met één vaste rustdag. Er is wel gezocht naar wortels, behalve het scheppingsverhaal, bij andere volken, vergelijkbare fenomenen van vaste heilige dagen. Misschien gekoppeld aan de cyclus van de maantijden. Maar eigenlijk is er in die richting nooit een bevredigend antwoord gevonden voor waarom Israël de Shabbat kent. Echt één vaste dag in een periode, een cyclus van zeven dagen van rust. Het is een behoorlijk uniek verschijnsel in het Jodendom. Later heeft Napoleon het ook geprobeerd in te voeren met een vaste dag in de tien dagen, geloof ik. Maar dat is het nooit geworden. Er zit een bepaalde structuur in en het Oude Testament motiveert dat dus heel erg vanuit een bepaalde ordening in de schepping. God rustte van zijn werk en daarom rusten wij ook een vast moment in de week. De volgende, en die mag je doorklikken. Dan is er nog een ander motief dat we ook kennen uit de tien geboden. Het motief vanuit Deuteronomium 5. De restatement van de tien geboden met een paar verschillen. En het meest opvallende is wel dat bij het vierde gebod een andere onderbouwing wordt gegeven. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Dus vanuit de gedachte, God bevrijdt ons van slavenarbeid, de bevrijding van het motief voor de rustdag om ook zelf, voor jezelf en voor anderen rust te creëren. Eigenlijk is dus in het Oude Testament zijn er een aantal grote thema's, het thema van de schepping en het thema van de verlossing, de uittocht. Die komen bij de profeten en de psalmen steeds weer terug, schepping en verlossing, uittocht. En beide motieven liggen ten grondslag aan de zevende dag. Daarom is het ook zo wezenlijk voor het Jodendom, de eeuwen door geweest en nog steeds, die zevende dag. Ook bij de volken rondom Israël, in de tijd van het begin van onze jaartelling, was Israël echt, stond bekend. Hij was ook uitzonderlijk vanwege hun strikte handhaving van de Sabbat. Als ongeveer het enige volk waren de Joodse onderdanen vrijgesteld van dienst in het Romeinse leger. Omdat ze gewoon niet op zondag konden, op Sabbat konden vechten. Dus een uniek motief. Geen slaaf meer. De volgende. Een ander motief wat in ieder geval voor mij wat minder op mijn netvlies stond, maar wat wel ook in het Oude Testament op meer momenten voorkomt. Dit komt uit Exodus 31. Zegt tegen de Israëlieten, neem wel steeds mijn Sabbat in acht. Want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik de Heer jullie God geheiligd heb. Neem de Sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Een teken, hier, dat is geassocieerd met het thema van het verbond. God die zich verbindt met Israël en Israël apart zet. Het is dus een markering van de identiteit van Israël. Die laat zien, dit is een heilig volk. Jullie zijn een ander volk dan de andere volken. En die komt ook terug bij Ezechiël. Ik denk dat dat de volgende dia is. Nee, dit is Exodus nog. Wie de Sabbat schendt, moet er doodgebracht worden. Ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. 6 dagen mag je werken, maar de 7e dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust, die aan de Heer is gewijd. Een dag van wijding. De volgende. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de 7e dag heeft Hij gerust om op adem te komen. Het was een prachtig zinnetje, het op adem komen van God. Waar wij dan in mogen delen. En het woord verbond dat hier naar voren komt. Een eeuwigdurend verbond. Als echt een teken dat Israël apart zet. De volgende. En dan komt Ezechiël. Houd de Sabbat in ere. Dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik de Heer jullie God ben. Dat verklaart ook waarom er bij de profeten, bij Amos bijvoorbeeld en ook bij Jesaja, een felle kritiek is op het schenden van de Sabbat. Dat is meer dan het overtreden van wat regeltjes van wat wel en niet mocht. Dat is eigenlijk waarschijnlijk ook pas in een latere tijd ontstaan, in de tijd van het fariseïsme. Maar meer het schenden van het verbond. En het is op het gelijke niveau als het dat Israël op een gegeven moment huwelijken aanging met de dochters van andere volken. Zo ernstig was het schenden van de Sabbat. Omdat het een teken is die de unieke plek van Israël moest markeren. Yes. En als laatste motief in het Oude Testament voor een Sabbat is dat het een testcase is. Dat kwam net in de preek ook al even naar voren. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Op de 6e dag moeten ze 2 maal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dag. En had ik nog meer uit Exodus 16, Jan? Of? Nee, hier mag even op pauze. Een testcase om te kijken, meen je het nou echt? Een sprong in het diepe. Laat je werk even los. Zoals nog steeds de bevindelijke akkerbouwers op de Veluwe. Als ze weten, zondag is het mooi weer, maandag gaat het regenen, toch zeggen we stoppen zaterdagavond 12:02, want we geloven in de voorzienigheid Gods. Dat is een motief wat dus Exodus 16. Niet door de week voor 1 dag verzamelen en op vrijdag voor 2 dagen, want God zorgt voor ons en vertrouw je daar ook op. Nou, wat deed men, de volgende Jan, op de Sabbat? Dat is een beetje een kleine letter, zie ik. Het opvallende is dat in het Oude Testament er nauwelijks sporen zijn van een speciaal godsdienstige invulling van de Sabbat. In de zin van dat er speciale samenkomsten waren of speciale offers. De cyclus van offers was veel meer verbonden met de maan, de nieuwe maan. En de grote oogstfeesten, Pascha en Pinksteren. Maar de Sabbat had dus niet een speciale religieuze kleur. Zo van, je moet naar de kerk of je moet dat en dat doen. Er staat wel, het is een dag gewijd aan de Heer. En dat kun je dan op allerlei manieren invullen, wat die wijding dan betekent. Alleen, je krijgt niet de vinger erachter wat ze dan moesten doen. Het was vooral rusten, zoals het inderdaad heel letterlijk een rustdag is. Dus dat is God dienen, namelijk rusten van je werk. Punt. Een heilig niets doen. Bedankt Jan. Heilig niets doen voor God. En dan de volgende. In een latere stadium van de Joodse religie wordt dat dan ook heel sterk een dag van ontmoeting. Later ontstaat dan de shul, de synagoge. En dan wordt de Sabbat inderdaad een dag van bestudering van de Torah. Het lezen en samen bidden in de synagoge. Maar van oorsprong was het dus primair heilig niets doen. Nou, de tweede stap die ik wil zetten, nadat we gekeken hebben naar een aantal motieven in het Oude Testament, is kijken naar hoe het idee van een rustdag is vertaald in de kerk. Daar valt veel over te zeggen. Maar ik concentreer me hier voorlopig vooral op de catechismus van Heidelberg, waarbij ik ook even een uitstapje maak naar Calvijn en zijn Geneefse catechismus. Catechismus zondag 38 zegt: wat gebiedt God in het vierde gebod? En dan de opening is dat gezorgd wordt voor het instand houden van de dienst des woords en van de scholen. En dat ik vooral op de Sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente zal komen. Om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heer publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen. Yes. En dat ik alle dagen van mijn leven mijn slechte werken nalaat, de Heer door zijn geest in mij laat werken, en zo de eeuwige Sabbat in dit leven begin. En dan even een uitstapje naar Calvijn. Waarom kennen de christenen een rustdag? Als afbeelding van de geestelijke rust, om de kerkelijke orde te bewaren. En dat is dan wat de catechismus van Heidelberg ook zegt, met het zorgen dat de eredienst in stand wordt gehouden. En drie, om de bedienden te ontlasten. Dat is ook een heel concreet punt, omdat ik heb nog eens een film gezien over het Nederland was dat in het wassende water, de verfilming daarvan. Dan zag je dat de heren gingen in de koets naar de kerk en de bedienden moesten tijdens kerktijd gewoon schrobben en zorgen voor de lunch. En nou, de bedienden mochten dan 's middags wel naar de kerk tussen de kinderen, maar de heren gingen 's ochtends. En er zit een enorm stuk ongelijkheid in. En die wat strenge opvattingen van Calvijn over de rustdag hadden dus in ieder geval ten dele ook een heel sociaal motief. Dat je niet zegt de rijken hebben rust en de armen niet, maar heel de samenleving. En daar moet je dan ook een beetje op toezien. Bedienden te ontlasten. Als ik het even probeer samen te vatten, kom ik uit tot drie motieven die in ieder geval in onze traditie zijn aangedragen voor een christelijke rustdag. Welke dag dat dan ook maar is, dat is natuurlijk even een volgende vraag. Maar het idee van eens in de zeven dagen rust. Nou, dan kom je tegen het idee van geestelijk tot rust komen. Het idee van ruimte hebben voor de eredienst en voor gemeente zijn. En je medemens bedienden of wie dan ook rust te gunnen. En tot slot wil ik nog even dat motief van die geestelijke rust verder uitdiepen. Wat wordt daarover gezegd? Wat moet je daarbij voorstellen? Geestelijke rust, is dat voor sommigen betekent dat een meditatieoefening. Is dat geestelijk? De gereformeerde traditie geeft een specifieke inkleuring van het woord geestelijke rust. De catechismus zegt het nalaten van slechte werken. Dat is negatief. Positief, dat de geest, dat je de ruimte biedt aan de geest om in jou te werken. En dat je dan zo de eeuwige Sabbat, de rust die we na dit leven ontvangen, dat je die nu al begint. Of zoals Calvijn het schrijft, we moeten vrijnemen van onze eigen activiteiten, zodat God zijn werk in ons kan verrichten. En dan komt er denk ik nog eentje achteraan. Dat is de link naar Hebreeën 4. Waar komt dat idee nou vandaan van geestelijke rust? Een vergeestelijking van de Sabbat eigenlijk. Vind je niet helemaal letterlijk zo in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament zegt helemaal niet zo bar veel van over de Sabbat. Anders dan dat Jezus de strenge Sabbatsregels van de fariseeën onder kritiek stelt. En zegt, nou, ik ben heer van de Sabbat en de Sabbat is er voor de mens. Maar wat het dan betekent voor christenen over de rustdag, dat wordt helemaal niet zo expliciet gemaakt. Maar ik denk dat het idee van geestelijke rust bij Calvijn en zo vooral uit Hebreeën 4 komt. Daar lees je een vrij lange en ingewikkelde redenering. Omdat wij geloven gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Hier komen twee dingen bij elkaar. Het idee van God rust van zijn werk, de Sabbat. En het idee van het beloofde land is een rustplaats. Dus een rusttijd en een rustplaats. En eigenlijk in het Oude Testament zijn dat twee verschillende dingen. Twee verschillende woorden zelfs. Maar de schrijver aan de Hebreeën die mixt dat door elkaar heen op een Joodse manier. En legt die met elkaar in verband. Dan gaat het verder. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Wat over Israël. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, de Israëlieten die niet tot geloof zijn gekomen, legt God nu opnieuw een dag vast en vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie dan vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, Psalm 95. Was de rust hen al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht dus voor het volk van God nog steeds een Sabbatrust. Dus de schrijver van Hebreeën zegt, de belofte van God over rust wordt niet vervuld door die ene dag. En ook niet door het feit dat we het land hebben in bezit genomen. Maar het is iets wat ons nog in het vooruitschiet ligt, in het vooruitzicht staat. En vandaag kun je daar al binnen gaan. Dat is dan in Hebreeën vooral gekoppeld aan de oproep om te stoppen met zondigen en te geloven in de Heer. De volgende. Dat is dus de negatieve kant vanuit Hebreeën 4 van stop nou met zondigen en ga zo de rust van God binnen. De positieve kant die Calvijn aandraagt is van laat God wel in je werken. En maar God rustte toch. Ja, maar zegt Jezus in Johannes 5 als die ruzie heeft over een genezing op de Sabbat. Dan zeggen de Joden, dat mag je helemaal niet doen, want genezen is werken. Dan zegt Jezus, mijn vader werkt dan één stuk door, 24/7, en daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment proberen de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijk stelde. Dat waren, in ieder geval in het Johannes Evangelie, zijn dat de twee motieven waarom het uiteindelijk tot veroordeling van Jezus komt. Zijn opvattingen onder andere over de Sabbat en zijn identificatie met God. Maar wat ik eruit wil onderstrepen is dat de Vader dus continu werkt. Dan komen we denk ik richting de samenvatting van Hebreeën 4. Geestelijke rust volgens Hebreeën. Vandaag afleggen van dode werken en straks binnengaan in de rust. Die dode werken komen uit Hebreeën 6. En dan de volgende. Ja, dat is de conclusie. Vanuit onze traditie zijn er drie motieven aangereikt om als christenen een rustdag te houden. Om geestelijk tot rust te komen. Rusten van het oude zondige bestaan. En God in je te laten werken. Om ruimte te hebben voor eredienst, gemeente zijn. De catechismus noemt daar ook de scholen bij bijvoorbeeld. Wat ook een kerkelijke aangelegenheid was in die tijd. Dus daar moet in de samenleving moet daar ruimte voor zijn. En gun je medemens ook een beetje rust. Het is opvallend dat deze motieven genoemd worden. Want sommige motieven worden dus ook niet genoemd. Het idee van dat het een gebod is. Zoals het in het Israël was. Of een verbondsteken. Die komen in de catechismus niet naar voren. Zijn later door de Puritijnen wel naar voren gehaald. En die hebben heel sterk onze invulling van de zondag gestempeld. De regels en de heiligheid. Maar in de catechismus kom je dat helemaal nog niet zo tegen. Vooral deze drie motieven. Op basis van deze drie heb ik een aantal vragen voor u. Om te bespreken. En misschien zijn er op dit moment nog wel vragen om aan mij te stellen. Vragen van verheldering of hoe zit dat? Hoeft niet. Ach wel. Ja. Mooi, mooi. Dus, Jan. Denk van de tijd van de Reformatie was niet alleen een tijd van opbloeien van geloof, maar ook een enorm heropvoedingsprogramma. In de 16e eeuw was het een heel belangrijk motief waarom de overheid de Reformatie ook steunde, van we moeten een beetje orde en structuur in de samenleving brengen. Dus dat ligt wel een maatschappijideaal achter. Met positieve kanten, maar soms ook wat dwingende kanten. En met name dan een poosje na de catechismus, dan komt er vanuit Engeland die Puriteinse wind gaat waaien. En daar wordt dus heel sterk meer de moetenkant benadrukt van het gebod. Juist ook omdat ze het in de samenleving handen en voeten willen geven. Als je het zo zegt, cadeautjes, dan kun je daar wat mee doen. Maar je kunt er ook niks mee doen. En dan kun je dus op zondag gaan dansen of dobbelen zoals gebeurde. Maar dan de nadere reformatoren enorm tegen gewaarschuwd hebben. Dus dat is echt een drive achter van we willen heel de samenleving onder deze ideeën, onder het beslag van de reformatie brengen. En dus moeten we dat ook gaan pushen. Als de mensen die tegenstelling toen veel minder sterk beleefd hebben dan wij nu, maar ja.
De geboden van de zondag die wij denk ik door de jaren geïntroduceerd hebben niet hield, zat er ook in je achterhoofd iets van overtreden van de Sabbat met de strenge straf die daarop stond.
Ja.
Ja.
En dat is het natuurlijk.
Jij zegt eigenlijk dat geldt helemaal niet meer.
Als je kijkt naar Handelingen 15, waar dan wordt gezegd, eigenlijk die discussie over de geldigheid van de wet voor christenen. Discussie Paulus van het zendingsveld en de gemeente in Jeruzalem. En er wordt gezegd, nou, de kern van de Tora wordt echt teruggebracht tot een paar geboden. Geen afgoden offers eten, geen vlees dat verstikt is. Nou, waren de bekende regels ook voor de proselieten, mensen die van buiten bij het Jodendom kwamen. Maar de Sabbat staat daar dus niet bij. Terwijl het wel een identiteitskenmerk was, wezenlijk voor het Jodendom. Vinden we heel weinig sporen van dat overgenomen is door de gelovigen uit de heidenen. Echt de zondag als rustdag, dan zitten we echt in de vierde eeuw met keizer Constantijn. De dag van de zon, hij was zelf ook, vereerde eerst ook de zonnegod, maar dat werd dan ook verbonden met Jezus, dat was de opstandingsdag. Dat is later gekomen, maar er zijn ook wel signalen dat de christenen eerst ook wel de Sabbat meevierden. Maar het wordt nergens zo expliciet gemaakt dat christenen uit de heiden dat als Joden moesten vieren. En het zit er bij ons in, denk ik toch vanuit dat, inderdaad dat Puriteinse motief van de drang dat de samenleving dit zo moet gaan doen. Geen vrijwillige keuze, maar een maatschappelijk programma. Ja, dus inderdaad, het heeft zich tegen ons gekeerd. Jongeren zeggen niet meer van dat we moeten dit niet, we moeten dat wel. Het zou een interessante vraag zijn om te... ik heb eens een keer een dertiger horen zeggen van een generatiegenoot van mij. Die zei van nou, de vorige generatie die was vooral bezig van wat hoeven we niet meer. Dus die regeltjes, nou die zijn we kwijt, maar... wat nu nog wel? Dus er komt eigenlijk ook weer van een jongere generatie de vraag over wat gaan we er dan wel mee doen? Want dat is natuurlijk ook wel weer spannend. Daar wil ik het ook wel zo. Het komt in de vragen ook in de groepen nog wel terug, maar. En dan we de draagbare inzetten, Jan.
Ik vraag me af of het op dit moment eigenlijk zich niet weer tegen de jongeren keert. Want we willen allemaal wel vrijheid, of we willen allemaal wel kunnen doen op die zondag wat we willen. Maar dat betekent eigenlijk voor de huidige jongeren, ik zie het ook bij LEF hoor, bij de jongeren, dat als je een bijbaantje hebt, dat je eigenlijk automatisch alweer op zondag kunt gaan werken. En dat je dus niet meer de keuze hebt of je zondag vrij bent, ja of nee. Ja, je mag op zaterdag vrij hebben. Maar bij elke supermarkt wordt er hier, althans in Brabant volgens mij wel, gewoon op zondag bijgevuld. Dus dat verbaast me. Het tweede punt, en dat ging nog even op wat Jan net zei. Hebben wij ook geen moeite met het volgen van een gebod van God, terwijl we het misschien niet helemaal begrijpen. Het gewoon gehoorzaam. Wij begrijpen misschien het nut niet zo van de Sabbat. Wij willen er misschien altijd een nut in zien. Het moet verklaard worden met andere redenen. Maar zijn wij bereid om ook gewoon Gods gebod te volgen, terwijl we denken van ja, nou ja, het zal misschien wel. Het zal wel goed voor me zijn. Ik vond het namelijk wel mooi dat wat je vanochtend liet zien, dat God gewoon tegen het volk Israël zegt in de woestijn van het is een test om jullie vertrouwen. Hè? En is het dat ook niet voor ons? Maar dat,
Dat is het spannende om het echt weg te houden uit die sfeer van de regels. Wel of niet grasmaaien als het belangrijkste verschil tussen een protestant en een katholiek. Hij mag geen gras maaien op zondag. Auto wassen, ja. Dat is een prachtig verhaal van wat ik hoorde toen ik stage liep in Bunschoten. Dat was een dominee die tot ergens in de jaren 70 altijd in zwart pak liep. En zelfs op een snikhete zondag, of niet een zondag, maar op een snikhete dag in zijn zwarte pak met jasje aan zijn auto stond te wassen. En toen ga je de buurvrouw van, dominee, dat is toch helemaal niet erg als je jasje uitdoet. En toen ging hij naar binnen, kwam hij in zijn zwembroek naar buiten en ging die verder. Zo van, op een gegeven moment dan schud je dat van je af, van al die poespas. Maar wat dan nog wel inderdaad. En juist in een tijd met zoveel hectiek, met zoveel prikkels. En je kunt gewoon 7 dagen per week online zijn, werken, huiswerk doen, bijbaantjes. Wat gaan we er dan wel mee doen als het niet zo is als zoals vroeger? En dat is denk ik de spannende vraag. Waarbij, ja, Harry, ik ga even de microfoon aan. Oké, Jan, super.
Nee, mijn punt is eigenlijk dat het verandert nu iets van karakter. Je had nog een paar vragen voor ons, maar ik denk dat deze samenstelling zo klein is dat we ook plenair, om het maar zo te zeggen, verder kunnen gaan. En dan voldoe ik ook meteen aan een onuitgesproken wens van Tony. Nou hoeft er bijna niks meer op zondag, maar dan moeten we wel in groepjes praten. En daar heb ik nou zo'n hekel aan.
Akkoord. Helemaal akkoord. Ja.
Dus we gaan plenair, begrijp ik. Harry, dan mag ik dan een vraag stellen over...
Ja.
Want Jan noemt dat cadeautjes. Maar dat derde punt, naar mijn idee, als je dat wettisch opvat... en dat is vaak wettisch opgevat... dat was juist het motief om te zeggen van... je mag niet dit en je mag bijvoorbeeld... je mag geen benzine tanken, want dan moet iemand voor jou werken. Je mag niet dit en je mag niet dat, want dan moet iemand voor je werken. Dus om je medemens rust te gunnen, als je dat tot een gebod maakt... dan werd dat juist heel erg wettisch opgevat, naar mijn idee. En dan kreeg je dus ook van, ja, waarom mag ik geen ijsje kopen op zondag? Nou ja, want dan moet iemand voor jou werken. Dus ik heb het idee dat dat derde punt juist heel sterk wettisch is opgevat altijd. Maar dat is... mijn idee.
Het is uitgewerkt, maar ik denk dat de kern van het verhaal is, wat ook in die Chinese catechismus staat, dat als je verantwoordelijkheid draagt voor anderen, en je gaat zelf een sabbat houden, dat je ook de anderen de sabbat moet laten houden. Dus dat komt dan heel dicht bij je. Ja, en als je dat echt door gaat vertalen, dan mag je ook niet tanken. Ja, dan denk je, ja, maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor, dus ik mag best tanken op zondag. Of ik het doe, is het vraag 2. Maar het mogen of niet mogen, is nog iets anders.
Ja, het is het aangesproken worden in je rol, in je verantwoordelijkheid. Waarbij het natuurlijk wel opvallend is dat, dat zeg maar, echt de strikte winkelwet van zondagssluiting van socialisten afkomstig is. Voordat de PvdA of de SDAP liberaal werd, hadden ze ook iets van, we moeten dat wel gaan regelen. We moeten daar wetten voor hebben, dat niet de kleine kruidenier 7 dagen per week 14 uur of langer open is. En dat is wel opvallend dat we daar nu dan allemaal op terugkomen. Ook mensen die sociaal socialistisch denken. Het stelt me de vraag van, ja, kunnen we zonder iets wettigs? Tenminste dan niet voor het persoonlijke of gemeentelijke leven, maar als je naar de geboden wil doorvertalen naar het niveau van een samenleving. Dan heb je natuurlijk ook een element van dwang nodig. Regelgeving. Maar goed, deze teksten en allerlei ideeën over de Sabbat stammen natuurlijk echt uit een heel andere maatschappelijke context. Van waar echt het ideaal van een christelijke samenleving nog volop levend was. En meer of minder ook door iedereen wel werd gedragen. En dan krijg je dus inderdaad ideeën van, ja, we moeten niet kopen, alles moet op slot. Als je de boeken van professor van Deursen leest over de Gouden Eeuw, dan blijkt ook wel dat er tussen, zeg maar, wat de dominees riepen van de kansel en de praktijk een groot verschil zat. En daarom riepen de dominees het ook zo hard, omdat het natuurlijk gewoon heel gebruikelijk was dat op zondag de kroeg open was en er gedobbeld werd. En al die felle preken bevestigden juist dat mensen het liever iets anders deden. En ook iets als een tweede dienst op zondag. Daar is zomaar altijd al over gemopperd van dat is een slecht bezocht werd. Omdat het altijd al duur was. Maar goed, er zat dus wel een heel hoog ideaal achter. Nog anderen die iets willen vragen...
Ik vind dit eigenlijk een lastig gebod. Alle 10 geboden, die worden nog steeds helemaal letterlijk genomen. Zelfs uitgediept. Gij zult niet doden. Oh, pas op, als je boos bent op je buurman, dan dood je hem al. En zo is het eigenlijk met al die geboden, worden letterlijk genomen nog. Hè? En dit vierde gebod, dat gaan we natuurlijk helemaal niet meer houden. We gaan naar de kerk. En we gaan vanmiddag uit en misschien gaan we wel even ergens eten. En dat mag allemaal wel hoor, misschien ook wel niet. Want ja, je maakt je man nog eens aan het werk die je moet bedienen. Ja, wat zitten we ermee? We zitten er eigenlijk allemaal een beetje mee, denk ik. Ik tenminste wel. Van wat gaat nou wel? Hè? Nou, jouw kleinzoon die gaat sporten op zondag, Tony. Dat vind jij verschrikkelijk. Ja, waarom niet? Dat is toch, zeggen wij, nee, dat is fijn, dat is de vrijheid van de Heer, die krijgen we ook. Het is een lastig gebod.
Ik herken dat ook helemaal. Het is een zoektocht. En het is aan de ene kant heel bevrijdend om te kunnen zeggen, we leven in de vrijheid van de christen, dus je mag alles. Alleen vrijheid heeft ook altijd structuur nodig en soms ook een beetje regels. En ook een stukje zelfbeheersing. En dat is misschien wel de uitdaging voor ons vandaag de dag. Van, goed, we zijn vrij, zo vrij als een vogel. Maar hoe zit het dan met bepaalde structuren in de week? Het is ook voor een jonge generatie vaak heel vermoeiend. Je kunt zoveel kiezen, je kunt zoveel doen, je kunt op zondag ook zoveel doen. En ja, als je dan gewoon een vaste structuur hebt van de zondag is een dag waarop je in ieder geval naar de kerk gaat en zo. Dat maakt het ook gewoon weer wat rustiger. En, maar we kunnen gewoon heel veel kiezen. En ik vind dat ingewikkeld. Maar ja, het zegt natuurlijk ook heel veel over de functie van de wet voor de christen. Van der Dussen de serie begon met heel erg benadrukken de wet als regel van dankbaarheid en als een wegwijzer en niet het moeten. Maar eigenlijk de wet is een belofte. Dat is ook een prachtige lijn. Maar vervolgens als je gaat kijken naar van ja, hebben we dan als christenen leefregels, dan kom je toch weer uit bij die geboden en dan zit er toch wel iets van een gebodskarakter in. Zoals we dat in ieder geval bij het gebod van niet doodslaan wel aanvoelen. Dus ik vind dat ook inderdaad een lastige. Van welke functie heeft de wet voor ons als christenen? Maar ja, daarom zitten we hier ook. Is iemand anders die hierop in wil haken? Harry.
Ja, die Sabbat in het oude Israël wordt heel erg gekoppeld aan God uiteraard, rust, vertrouwen. Maar is het misschien zo dat de mens een wezen is wat gewoon niet geschapen is om continu bezig te zijn? En dat er een soort ritme in je leven zit van die zeven, hoe je eraan komt vraag ik me dan even af, want dat doe ik net of God niet bestaat. Maar zou dat kunnen? Dat we gewoon helemaal hartstikke gek worden als we maar doorgaan. En dat dat in de schepping zit, en dan zeg ik erbij, en dat God dat in die schepping heeft gelegd. Dat de mens, die is er niet voor bedoeld om altijd maar bezig te zijn. Dan gaat hij eraan. Iedereen praat ook over een biologische klok en dat soort dingen. Nou, ja, die zal er ook wel ingeschapen zijn. Misschien is er ook een klok van 7 dagen, weet ik veel.
Dankjewel, want dat zat me ook al een tijdje dwars. In de loop van ons leven, toen we nog werkten. Toen was dat toch altijd een andere dag, laat ik het in ieder geval anders noemen. Hoe ver we tot rust komen enzovoort, weet ik niet precies. Maar het was wel een ritme waarvan ik denk, wauw, wat boffen wij met die zondag. Waarom hebben wij dit niet, waarom is dat weggegaan? Waarom hebben we politiek die winkel openen en alles moet openen? Dat vind ik zo rot dat wij dit, wat wij eraan beleefd hebben, buiten dan even wat dan moest of niet, maar we hebben er ook leuke dingen aan beleefd, dat ritme, en we hebben het niet over kunnen brengen. Ik vind het zo rot voor die mensen van nu.
Heel belangrijk, omdat wij, het gaat over geestelijke rust, en als wij gehoorzaam zijn aan het woord van God, laten we God in ons werken. En voor wat wij ondernemen, wij hebben de vrijheid gekregen door Jezus. En als wij iets ondernemen, bieden wij voor. En de Heilige Geest leidt ons. En dan merken we dat die kunnen we doen of niet. Daarom vind ik dat, de belangrijkste is gehoorzaam zijn en luisteren naar de stem van God. Mm-hmm. En dan doen we wat wij van hem krijgen.
Ja, bedankt. En dat haakt ook alweer mooi aan bij wat Marco geloof ik zei van het gewoon maar doen. Ook al begrijpen we niet alles hoe het dan zit met Sabbat en eerste dag en met de publiekrechtelijke kant van het gebod wat er in Israël duidelijk wel bij zat. In de reformatie proberen ze het. En bij ons is dat gewoon echt anders. De bescheiding van kerk en staat. Dus het is anders. Je kunt het ook niet één op één overzetten. Maar toch iets van dat proberen dat principe erin te houden van geestelijke rust. Ja. Maar ook herkenbaar van dat het zo jammer is dat je het niet kunt. Dat het zo moeilijk is om het over te dragen. Als ik terugdenk hoe het vroeger was. Of bij de familie van Hanneke op de Veluwe nog steeds is. Dus heel veel. Misschien van te zeggen wat minder is. Maar het is ook gewoon wel heerlijk. Gewoon rust op de straat. Iedereen heeft zijn voortuin aangehard op zaterdagmiddag. Het grind ligt er netjes bij. En je hebt gewoon rust. Ja. En dan ga je op maandag weer heerlijk aan het werk. En dat is allemaal helder. Autovrije zondag. Ja.
Ik heb voor mezelf ook wel eens het gevoel dat het gewoon te maken heeft met een stukje luiheid. Als ik niet nadenk op zaterdag, dan heb ik op zondag gewoon wat nodig. Maar ik kan ook wel zorgen dat ik die ijsjes op zaterdag in de vriezer heb liggen. Nee, dat klopt. Maar ik vind het culturele aspect ook wel heel grappig. Want ik kom zelf ook uit het noorden. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik in Enschede ging studeren, toen zag ik mijn buurman de auto buiten wassen. Toen viel ik ook bijna van mijn stoel. Ik denk, dat doe je toch niet? Kom nou toch, man. En ik kom niet eens uit een heel zwaar nest of zo, maar toch. Maar ik denk wel dat het heel erg te maken heeft met het typische protestantisme wat we in Nederland kennen. Want ik kwam in die eind jaren 90 in Oost-Europa onder evangelische christenen. En die gingen gewoon huppakee op zondag naar de supermarkt en was ook alles open. En toen zei ik ook van waarom doe je dat? En ik kreeg heel makkelijk het antwoord terug van ja, maar zij geloven toch niet? Zo, dus wat maakt het uit? daar was het. En dat vond ik wel grappig. Zeg maar, in toch een soort andere cultuur, andere leefwereld, werd er eigenlijk heel anders over dat gebod gedacht. En ik denk ook wel dat we daar soms van kunnen leren. Van, wij hebben niet altijd de waarheid in pacht, zeg maar. Dus.
Ja, dat is gewoon zo. En inderdaad, omdat wij hebben gewoon onze geschiedenis met die Puritijnse invloed en een heel sterke drang voor de kerstening van de samenleving. En in andere culturen is dat heel anders opgepakt. En heb je in die zin ook minder ballast. Ja, zo nuchter moeten we ook zijn. Ik had als streven, en dat heb ik nog steeds, om gewoon om 12 uur te stoppen. Dat lijkt me ook goed. Wat mij betreft hebben we een goed gesprek gehad. Maar misschien zijn er nog mensen die zeggen, nou, ik wil toch nog even iets zeggen of even iets verhelderen.
Ik vind dat er nou wel negatief over de zondag gedaan wordt. Ik vind het een hartstikke fijne dag. Dat meen ik dus echt. Maar ik heb natuurlijk wel makkelijk praten, want ik heb geen kleine kinderen meer. Maar wat wij altijd geprobeerd hebben is. Wat ik graag wil, dat het eigenlijk toch een beetje een feestdag is. En daarom gaven wij vroeger de kinderen altijd taart als we uit de kerk kwamen. Dus moest toch iets leuk zijn? Ja, want kinderen vinden die kerk niet leuk, toch? Maar goed, voor mij is nu die zondag. En wij hebben altijd gezegd, je mag alles doen wat als het maar. Je moet het zelf fijn vinden. En dan bedoel ik, als ik de was wil doen, dat mag. Maar dan moet ik het fijn vinden om de was te doen. Anders mag ik het niet. Nou, dat zet gewoon in alles door. En zo wordt de zondag een fijne dag. En dan kijken we aan het eind van de middag naar Songs of Praise.
Mooi. We zijn natuurlijk ook nog steeds met elkaar aan het nadenken over de invulling van de diensten en zo. En één aspect van rust vind ik dat de eerste dienst op zondag niet te vol moet zijn. We hebben natuurlijk vaak nu één dienst op een zondag en dan zitten er allemaal dingen in. Dus ik heb gedacht, nou laat ik proberen de eerste dienst een beetje beperkt te houden. En toen dacht ik, nou, dan gaan we gewoon de geloofsbelijdenis in de tweede samenkomst doen. Dat is gewoon niet zo gebruikelijk, maar ik wil het toch gewoon maar doen. Dus ik wil u uitnodigen om te staan, dan lees ik de geloofsbelijdenis voor. En dan zingen we als afsluiting nog één lied, Breng dank aan de eeuwige. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Fijn dat u er was en een fijne zondag.